Hey, welkom bij deze nieuwe podcast in het nieuwe jaar. Ja, het is momenteel hartstikke koud buiten. De gevoelstemperatuur is super laag en gelukkig schijnt de zon wel. Dus strakjes met de sessies die ik buiten heb, pakken we ons goed in, lekker warm. En we blijven in beweging, dus dat gaat helemaal goed komen. En het is ook wel gaaf om juist naar buiten te gaan. Ja, dat mooie werk van ons. En wat ik vandaag eigenlijk met je wil delen is het verhaal over de drama-driehoek en de winnaars-driehoek. En dan zou je denken, wat is dat? Ja, het mooie is dat het eigenlijk dagelijks bij vele mensen terugkeert. En wat ik bedoel is dat als we met anderen zijn, met één iemand of met meerdere. He, en dat kan binnen je relatie zijn, of met je kinderen, of op werk, met je collega's, of met één collega. Dat het dan niet altijd stroomt. Dat het niet helemaal lekker loopt in de communicatie. Dat je eigenlijk merkt dat het energie kost. He, dat je merkt dat je er niet uitkomt. Dat je elkaar niet helemaal snapt. Nou, wij noemen dat binnen ons werk de drama-driehoek. En die is bedacht door Stephen Karpman. En het geeft een hele mooie uitleg. En ik vind het belangrijk om dat met je te delen, omdat het zal doen beseffen wat je ermee kunt. En eigenlijk is het zo dat ik, als ik dit aan klanten uitleg, dat ik dan altijd even pen en papier erbij pak en ga tekenen en vertellen tegelijk. Dus wat jij ook zou kunnen doen nu, is even pen en papier pakken en daar een driehoek op tekenen. En niet een heel klein, piepklein driehoekje, maar gewoon echt even een driehoek van een centimeter of 5 hoog. En op elke punt van de driehoek schrijf je een woord. En dat is de rol die we noemen, de rol. En op de ene punt schrijf je het woord aanklager. En ik ga er zo direct meer over uitleggen. Dus het ene punt schrijf je aanklager. Het andere punt schrijf je de redder. En het derde punt schrijf je het slachtoffer. Nou, wat er dus eigenlijk gebeurt in discussies of in communicatie, wanneer het niet helemaal stroomt, is dat we altijd, we, jij, ik of de ander, een rol pakken. Een van de drie die ik net noemde. En de aanklager, dus de eerste rol eventjes, die herken je in wijze. Die weet het eigenlijk altijd beter. Hè, dus die is eigenlijk een beetje bozig en die wijst naar de ander van jij zou toch dit, jij zou toch dat. En waarom heb je dit niet gedaan? We hadden toch afgesproken dat en nu gaat het niet goed komen. Of je zou je kamer opruimen en nu is het nog niet gebeurd. Hè, dus eigenlijk steeds wijzen. Indirect naar de ander. En daarmee dus eigenlijk je ook indirect verheven voelen boven de ander. En dat is nooit direct de bedoeling, zo is het ook echt. Dus het is meestal niet de intentie, maar het is wel zoals het vaak gaat. Dat we dus eigenlijk een soort beschuldigende toon ons uitspreken. Dus jij zou toch dit. Eigenlijk weet diegene het beter dan de ander. Dat is de aanklager. En de tweede rol, even noem ik de slachtoffer. Die reageert daar dan op met dingen als ik heb echt wel mijn best gedaan hoor. Of hoe kon ik dat nou weten? Of ik heb het ook zo druk, ik kan het niet helpen. Ik probeer echt wel mijn best te doen. En nou ja, al dat soort dingen. Hè? En die kruipt of in zijn schulp of gaat zich verdedigen. Hè? Dus het is duidelijk de rol van de slachtoffer. De derde rol is de rol van de redder. En de redder die geeft vaak ongevraagd advies. Die roept dan dingen als, ik zie dat dat het allemaal een beetje moeilijk is, dat het je een beetje te veel is of dat het er allemaal niet van komt. Geef mij maar, ik doe het wel. Hè? Of eigenlijk geeft de redder ongevraagd hulp, biedt ongevraagd hulp of geeft ongevraagd advies. Eigenlijk is de redder heel behulpzaam, extreem behulpzaam. Ongevraagd. En wat denk je wat voor een gevoel een slachtoffer krijgt als de redder zo op deze manier optreedt? Nou, hè, de ene slachtoffer die zal denken, nou dat is mooi, dat is makkelijk, dan wordt het maar geregeld. Maar het slachtoffer kan zich vaak ook nog minderwaardiger voelen. Zo van shit, ja jeetje, ik kan het dus niet alleen. Nou weet je, en deze rollen binnen de dramadriehoek, die wisselen zich eventueel ook nog af. Dus de aanklager die kan eventueel in de redderrol schieten. En de slachtofferrol kan weer in de aanklagersrol kiezen. En de aanklager kan ook uiteindelijk weer in de reddersrol kiezen. Dus en het is vice versa. En wat interessant is, is de vraag, herken jij je hier wel eens in? Hè, dus ga maar eens een discussie of een moment van overleg na en ga eens voor jezelf na of, als het niet stroomt, of je je dan herkent in een van deze drie rollen. Het is die redder die wil heel graag nodig zijn, die offert zichzelf continu op. En ik zie het heel vaak bij de rol van de ouder, hè, als je vader of moeder bent, dat je dan die redderrol op je neemt. Dat je heel graag je kind wil helpen of iets wil vertellen, zonder dat het kind erom vraagt. Hè, maar ik zie het ook heel vaak binnen werk. Dat er altijd wel een redder opstaat die dan het eigenlijk heel snel opgelost wil hebben. Conflictvermijdend ook wel. Hoe dan ook, die dramadriehoek waar je dan eigenlijk met elkaar in zit, die kost bakken met energie. Het is frustrerend en ja, je loopt eigenlijk met elkaar vast. En wat nou zo interessant is, dat als je weet hoe dit werkt, dat je dan ook eruit kunt komen. En dat kun je niet van een ander verlangen, maar jijzelf, als je je helemaal herkent van, oh chips, ja, ik zit dus in die dramadriehoek. Ik heb die reddersrol weer te pakken. En ik herken het persoonlijk ook, hè. Ik bedoel, ik heb ook een dochter en wil ook graag dat het goed gaat met haar. En ook ik heb dan soms de neiging om te zeggen van, oh joh, ik zie dat je nog veel voor je studie moet doen, dat zei je vanochtend, en je wil vanavond ook weer terug naar Enschede. Ik zal je was wel even vouwen, of ik zal je was wel even strijken. Ongevraagd doe ik dat soms. En dan realiseer ik me dus ook van, oh, ik zit weer in die reddersrol. En dat geeft uiteindelijk haar geen goed gevoel. Nou, het goede nieuws is dus, is dat je uit die dramadriehoek kunt stappen. He, en dat kan dus eigenlijk alleen maar wanneer je weet hoe die drama-driehoek werkt. Nou, dat heb ik dus net verteld. Maar de allereerste stap om eruit te komen is het bewustzijn van dat je je in die drama-driehoek begeeft. Zo van, oh shit, nu ben ik die aanklager. He, ik ben de ander aan het vertellen wat die anders moet doen. Of, oh shit, ik ben nu de redder. He, ik geef ongevraagd een oplossing. Of, oh chips, ik zit in die slachtofferrol, omdat ik aan het vertellen ben hoe moe ik ben of wat ik allemaal niet heb gedaan en dat het daarom niet is gelukt om X, Y of Z te doen. Hè, dus het gaat erom dat je beseft dat je in die dramadriehoek zit, dat dat de eerste stap is om eruit te komen, het besef. Je hebt namelijk een keuze. Hè? Je realiseert dat je een keuze hebt om eruit te stappen. En dan volgt de winnaarsdriehoek. En ook die mag je dus nu even tekenen, als je dat zou willen. En dat is zo'nzelfde driehoek als de dramadriehoek, dus van ongeveer 5 centimeter. Maar nu schrijf je bij elke hoek een ander woord. De aanklager was in de dramadriehoek het eerste wat je opschreef. En in de winnaarsdriehoek schrijf je, in plaats van de aanklager, schrijf je op een punt assertief op, assertieveling. Op het tweede punt schrijf je de hulpvrager. En op het derde punt schrijf je de ondersteuner. Dan kun je je voorstellen dat het besef om uit die dramadriehoek niet werkt, dat dat gewoon niet productief is, dat je dus je rol kunt ombuigen in een rol die in de winnaarsdriehoek zichtbaar is. Dus als jij de neiging hebt of jezelf betrapt op, oh chips, ik zit in de rol van aanklager, dan heb je de keuze om die rol om te buigen in assertief. En die herken je door dingen als, Hè? Dus niet meer zeggen van, goh, jij dit, jij dat en we zouden toch en nu lukt het niet enzovoorts. Dan verander je die rol, dus van jezelf, in, goh, weet je wat ik graag zou willen? Ik zou graag dat en dat willen, zodat. En dan noem je het belang van de ander of van de situatie of van de organisatie of van de relatie of van de situatie. Hè, dus als assertieveling, dus de nieuwe rol binnen de winnaarsdriehoek, zeg je dus vooral wat je wil. Ik wil graag X, Y of Z of ik zou graag willen zien dat, zodat. En dan benoem je het belang van de situatie of de ander. Als je merkt in de drama-driehoek van, oh chips, ik zit in een slachtofferrol, en je hebt dat besef, dan kun jij er dus voor kiezen om je rol van slachtoffer om te buigen in hulpvrager. En dat herken je dan, of kun je kenmerken als dingen als, ja, weet je, ik ben onwijs moe, ik heb al een paar nachten wat kort geslapen, en ik heb best wel veel op mijn bordje, ik trek het even niet, het is me een beetje te veel. Maar is er iemand die wat voor mij kan doen? Of zou jij misschien met mij mee willen denken wat ik daaraan kan veranderen? Of zou je met mij mee willen denken in een oplossing? Snap je? Dus dat is dan de hulpvragersrol. Als jij in de drama-driehoek zit en je realiseert je dat je de redder uithangt, en je beseft dat en je denkt, chips, dat wil ik niet, want dat geeft de ander helemaal geen goed gevoel. Dan kun je de rol van redder dus ombuigen in ondersteuner. En de ondersteuner herken je in dingen als van, hey, ik zie of je zei net dat het een beetje veel is voor je, dat je nogal veel op je bordje hebt, dat je niet helemaal uitkomt met je tijd. Als jij wil dat ik wat voor je doe, dan geef je maar een seintje. Punt. En je gaat weer verder met waar je mee bezig was. Dus dan laat je de keuze aan de slachtoffer om voor jouw hulp te kiezen. Hè, dus dan wordt de redder wordt de ondersteuner. En die ondersteuner die laat eigenlijk de ander in zijn waarde. En dat is, het is zo mooi, want als je dit eenmaal snapt en weet en toepast, dan zijn gesprekken, discussies veel productiever. En natuurlijk, als jij met meerdere mensen in gesprek bent en je merkt dat die drama-driehoek van kracht is, dan kun jij dus als enige eruit stappen en naar die winnaarsdriehoek gaan door je rol om te buigen in assertief of hulpvrager of ondersteuner. En dan zou je nog merken dat de rest blijft hangen in die drama-driehoek. Maar doordat jij zelf zeg maar voor die winnaarsdriehoek kiest, zal je ook merken dat de anderen uiteindelijk meekomen. En dat is echt super gaaf om te merken. En als je dus eenmaal met elkaar in die winnaarsdriehoek zit, dan heerst er ook een stemming, een sfeer van, ik ben oké en jij bent oké. En dat is waar we naartoe willen. Want dat geeft veel meer energie. Het is veel productiever en het is veel respectvoller ook. Ja, en het leuke is, dat is even een sidestep. Ik heb natuurlijk enige tijd geleden met Greetje Gutter een podcast opgenomen over het faillissement van de bakkerij. En Greetje is inmiddels zichzelf aan het doorontwikkelen, aan het omscholen en heeft haar eigen bedrijf opgericht. Voor arbeidsgerelateerde zaken en reïntegratie. En ze heeft haar bedrijf Ik ben oké, jij bent oké genoemd. Dus ik liet haar laatst al weten van, oh wat grappig, dit jouw bedrijfsnaam doet mij denken aan de winnaarsdriehoek, die ik in mijn werk heel vaak inzet en uitleg. Ik ben oké, jij bent oké. Supermooie naam, Greetje. Maar ja, dus even terug naar die drama-driehoek en winnaarsdriehoek. Als je hem uittekent en deze podcast luistert, dan zal je merken dat je jezelf er vast wel eens in herkent. Onbedoeld soms, hè. Onbewust doen we dit soms. Ja, en je zou je kunnen afvragen, wat maakt nou dat we soms met elkaar in die drama-driehoek stappen? Ja, hele goede vraag. Het heeft vaak te maken dat mensen soms moe zijn of soms te dicht op elkaars lip zitten. Of eigenlijk al onder de radar iets speelt wat niet helemaal lekker is. Of Nou, er speelt wat thuis, waardoor je op je werk soms wat korter lontje hebt. En dan stap je zomaar met elkaar in die drama-driehoek. Het is echt zo gebeurd. Maar als je dit weet, dan zul je ook merken dat, dat je heel snel dat besef zal hebben van, oh chips, ik zit in die drama-driehoek. En ik kan dus nu verkennen welke rol heb ik op dit moment in die drama-driehoek. En welke rol wordt het als ik hem ombuig naar de winnaars-driehoek. Zodat de rest uiteindelijk ook meekomt. Ja, het is echt een super gave theorie die in de praktijk nou zo ongelooflijk vaak voorkomt, dat ik hem gewoon daarom ook heel graag even met je wilde delen. Nou, ik ga mij omkleden en klaarmaken om naar buiten te gaan. Ik ga me voorbereiden op mijn volgende sessies. En ik wil jullie ook even vertellen dat ik ook best wel in mijn ontwikkeling verder weer ben met mijn bedrijf. Ik heb hele mooie gesprekken en afspraken op de plank liggen met bedrijven. En waarom? Omdat ik heel graag wil uitleggen dat wij van nut zijn, van toegevoegde waarde, om signalen van stress eerder op te vangen dan heel vaak nu in de praktijk gebeurt. In de praktijk wordt het soms weggewuifd of even overgesproken en we gaan weer door. En medewerkers vinden het soms lastig om zich uit te spreken, willen zich niet laten kennen of schamen zich. Maar stress komt gewoon ongelooflijk vaak voor. En dat heeft echt niet altijd te maken met werkdruk. Soms wel, maar echt niet altijd. Of niet alleen maar. Maar het heeft heel vaak te maken met de losse eindjes in het hoofd. Het niet meer overzien. Of gewoon heel lang al bezig zijn met dingen die je eigenlijk niet zo leuk vindt en daar toch maar mee doorgaat. Of dat je in je karakterstructuur de neiging hebt om heel veel van jezelf te geven aan alles en iedereen om je heen. Waardoor je uiteindelijk jezelf leeggeeft en er dus heel weinig overblijft voor jezelf en daarmee mee doorgaat. Nou, dat zijn echt voedingsbodems om uiteindelijk stress te gaan ervaren. En stress is helemaal niet verkeerd, heb ik vaker verteld. Stress is zelfs ongelooflijk functioneel, want het zorgt ervoor dat je iets kunt neerzetten. Maar stress wordt pas vervelend als het chronisch is. Dus als het dagelijks terugkomt, als je onrustig opstaat van oh, ik heb nog zoveel te doen. Of als je 's avonds naar bed gaat en denkt van oh, ik had nog zoveel willen doen en het is allemaal nog niet van gekomen en ik loop achter op schema. En als je merkt dat je een korte lontje hebt, continu gejaagd gevoel hebt. Je frustreert als je in de file staat. Eigenlijk ook fysieke klachten kunt ontwikkelen. Nou, en dat uitspreken op werk is echt niet altijd makkelijk. Want je bent zuinig op je baan. Wat zijn de gevolgen als je het uitspreekt? Nou, weet je, mensen melden zich op een bepaald moment dan eventueel ziek of nemen eerst instantie vaker vrij en werken van weekend tot weekend en zijn daar heel druk mee. En eigenlijk zijn dat vaak de eerste signalen. En als men dan uiteindelijk ook minder vrolijk is op de werkvloer en minder functioneert, dat kun je op een gegeven moment waarschijnlijk toch wel zien, dan loopt dat allemaal niet zo lekker. En wat in de praktijk vaak gebeurt, is dat men het laat, omdat iedereen heeft zijn ding te doen en zijn deadlines enzovoort. Maar met als gevolg dat iemand zich uiteindelijk dus ziek meldt. En zo'n ziekmelding is dan eigenlijk bij de leidinggevende of bij HR of een vertrouwenspersoon. En dan meldt iemand zich ziek, want die trekt het niet meer. Nou, en wat dan in de praktijk zo is, is dat als je personeel hebt, dan ben jij verplicht om een arbodienst in de hand of in de arm te nemen. En wat dan ook zo is, is dat de arbodienst na 6 weken, vanaf het moment van ziekmelding gerekend, na 6 weken komt de arbodienst in beeld. En die gaat dan samen met de medewerker in kaart brengen wat er zoal speelt, maar ook hoe nu verder. En dan na 2 weken van die afspraak is er dan samen met de leidinggevende de bedoeling dat er een plan van aanpak op tafel ligt. Maar je kunt je voorstellen dat zo'n arbodienst die pas na 6 weken in beeld komt, in de meeste gevallen is dat namelijk zo na 6 weken, dat een medewerker dan al 6 weken thuis zit. En neem van mij aan dat die medewerker die is helemaal niet blij om thuis te zitten. Je zou in eerste instantie misschien denken, nou lekker 6 weken vrij en even uitrusten. Nou nee, over het algemeen is geen enkele medewerker blij met thuis zijn. Omdat hij ziek is en zich ziek heeft gemeld. Die voelt zich schuldig. Maar ook het contrast vanuit de werksituatie naar volledig thuis komen te zitten, ziek, is echt groot. De ziek thuis zitten op de bank is echt geen lolletje. Het wordt zelfs vaak nog minder prettig door. Natuurlijk rust iemand uit, maar 9 van de 10 gevallen is het zo dat dat thuiszitten echt gewoon geen goed doet. Nou, en wij als beweging op elk niveau zijn van nut omdat wij in een eerder stadium al in beeld kunnen zijn. En dat doen we door workshops te geven. We hebben 10 verschillende workshops. Die gaan over balans, werk-privé of over vitaliteit of over leiderschap. Eigenlijk zijn er allerlei verschillende. En als je geïnteresseerd bent, laat het me dan weten, want dan stuur ik ze je toe. Maar die workshops zijn dus bedoeld voor teams of voor afdelingen of MT's bij elkaar. En dat zorgt ervoor dat er eventjes een workshop is van, nou, bijvoorbeeld maximaal 2 uurtjes. Want wij snappen ook dat een 6-daagse workshop soms ook heel erg veel belastend werkt op de dagelijkse werkzaamheden enzovoorts. Hè? Dan krijg je achterstanden. Soms is een 6-daagse wel heel interessant. Die verspreid je dan over een kwartaal bijvoorbeeld. Maar een workshop van 2 uur is ook al vaak heel erg functioneel. En tijdens zo'n workshop wordt iedereen zich even weer bewust van wat er eigenlijk speelt. Hè, dus zo'n workshop kan bijvoorbeeld ook een opstelling zijn. Een organisatieopstelling. Wie neemt nou eigenlijk welke plek in? En klopt het allemaal? Hè, en wat speelt er onder de radar? Nou, tijdens zo'n workshop die bijvoorbeeld 2 uur duurt, komen de signalen heel vaak ter tafel die mega interessant zijn. Want dat betekent dat we ze tijdig kunnen tackelen. Dat betekent ook dat het soms signalen zijn van stress of dat iemand vastloopt om welke reden dan ook. Nou, in dat stadium kunnen we dus al ingrijpen en met onze 1-op-1 coaching verdere begeleiding bieden. En dat zorgt ervoor dat iemand zich uiteindelijk of helemaal niet ziek meldt. Dat is natuurlijk het allermooiste. Of zich uiteindelijk toch nog ziek meldt, maar dat de ziekmelding niet zo lang duurt dan nodig. Niet langer duurt dan nodig. Waardoor de arbodienst maar eventjes in beeld is of zelfs helemaal niet in beeld hoeft te komen. Nou, al met al is dat sowieso kostenreducerend. Hè, want iemand die ziek thuis zit, nou, dat kost gemiddeld in Nederland per medewerker €300 per dag. Dus als iemand 4 dagen werkt bijvoorbeeld, dan kost dat €1200 in een week voor jou als werkgever. Of voor jouw werkgever. Dus dat betekent al gauw 5k per maand. Nou, tel maar uit. Wat kost dat wel niet per half jaar of per jaar? Nou, los van die kosten. En ook als je meerdere medewerkers hebt die zich ziek hebben gemeld, dan loopt dat enorm op, die indirecte kosten. Los van die kosten geeft het vooral heel veel gedoe op de werkvloer. En op de werkvloer zijn er mensen waar je zuinig op bent, die je binnenboord wil houden. En daar komt de druk dus hoger bij te liggen als je zieken hebt. Nou, dus ik zeg altijd beter voorkomen dan genezen. Ik wilde hem bijna omdraaien. Nee, beter voorkomen dan genezen. Waardoor je dus, ja, wij zijn wat dat betreft echt van toegevoegde waarde. Het is zo mooi. En we werken door het hele land. En dus wij zijn op zoek naar potentiële opdrachtgevers. We zijn op zoek naar opdrachtgevers die graag met ons samen willen werken. Zodat we gewoon eigenlijk preventief heel veel kunnen betekenen. Waar jij onderaan de streep heel veel van gaat merken in de positieve zin. Nou, ik ben een beetje afgeweken van de drama-driehoek en de winnaars-driehoek. Maar eigenlijk wat je mij hoort doen, heel vaak hoort doen in de podcast, is eigenlijk communiceren vanuit de winnaars-driehoek. En dat is wat ik heel vaak ook terugkrijg van mijn klanten, dat ze daar energie van krijgen. Nou, dat is eigenlijk wat ik nu ook wil doorgeven. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bye bye. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen hebt of wanneer je ons als coach wilt opnemen in de profijdenboog van jullie bedrijf, stuur dan een mail naar info@bewegingopelkniveau.nl. Wil je met mij persoonlijk werken? Kijk dan even op bewegingexcellent.nl. Of zoek me even op LinkedIn of Instagram. En tot slot, onlangs is mijn nieuwe e-book over loskomen van je telefoon verschenen. Mocht je deze willen ontvangen, dan kun je hem gratis downloaden via bewegingopelkniveau.nl/e-book. En natuurlijk staat de info ook beschreven onder deze podcastaflevering. Mooie dag!